Goedemorgen gemeente, gasten, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en degenen die later deze dienst beluisteren. Hartelijk welkom bij deze dienst, die wordt geleid door dominee Van Spijker uit Hogeveen. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Het thema in deze dienst is levende getuigen. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Na afloop van deze dienst is er samen met dominee Van Spijker preekbespreking. U kunt eerst koffie of thee drinken in de hal van de kerk en in zaal 1 en 2. En vervolgens wordt er in groepen preekbespreking gehouden. Er is ook oppas voor de kinderen. Als aanvulling wat vermeld is op de zondagsbrief over de nieuwe wijkindeling, zal er in het knielcontact uitvoerige informatie komen rondom dit onderwerp. Dit om ook de gemeenteleden die niet in de kerk kunnen komen of geen internet hebben, zo goed mogelijk te informeren. De collecten in deze dienst worden gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerkelijke kas, de emeritiekas. En bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Het is vandaag de laatste zondag van de maand en na zendingszondag dus ook diaconale zondag, waarbij we uw aandacht en voorbeden vragen voor twee zendingsorganisaties, waarvoor de diaconale collecten vandaag bestemd zijn. De eerste organisatie is Wycliffe Bijbelvertalers. Dit is een christelijke zendingsorganisatie die als doel heeft de Bijbel wereldwijd te vertalen in elke levende taal. Met name in culturen waar nog weinig christelijke invloeden zijn. De missie van Wycliffe is dat overal in de wereld harten en levens veranderen door de Bijbel. De andere organisatie is de Gideons Internationaal. Dit is een vereniging gericht op het verspreiden van Bijbels. Samengevat is het doel Jezus Christus bekend te maken en daardoor anderen voor hem te winnen. Voor meer informatie over deze twee organisaties verwijzen wij u naar de zondagsbrief. Het gebedspunt in de ochtenddienst is voor het werk van de vrijwilligers van Wycliffe, waarbij we bidden dat de werkzaamheden mogen leiden tot een verdere verspreiding van het christelijke geloof. We beginnen nu de dienst door het zingen van Psalm 122, vers 1 en 3. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Waar God zijn volk ontmoet, spreekt Hij het eerste woord. Hij groet ons. In zijn naam mag het gezegd, daar is genade voor u en vrede. Van God, onze Vader. En van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Een gemeente als de Heere ons zo begroet en ons zo welkom heet, mogen we echt alles van Hem verwachten, ook voor deze dienst. Dat spreken wij uit als wij gelovig zeggen, onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het grote werk waar Hij aan begon. Amen. Laten we met elkaar zingen, gemeente uit Psalm 25 en daarvan vers 2 en vers 3. We luisteren nu eerst naar de wet van de Heere onze God, die we lezen uit Exodus 20 en ook de samenvatting zoals de Heere Jezus die gegeven heeft. En we zingen daarna uit Psalm 25 vers 5 en vers 6. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heeren paan. Hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En ook het zesde vers, wie heeft lust de Heer te vrezen. 5 en 6 van Psalm 25, naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, dat is een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Mijn naam is Jan. En als iemand Jan roept, kijk ik op. Hé, wie roept mij? Als ze zomaar de naam van de Heere gebruiken, kijkt hij op. Wie roept mij? En dat moet je niet doen als je hem niet bedoelt. Dat wordt hier bedoeld. Niet onnodig, niet zomaar, niet leeg, niet onderdacht. Misbruik de naam van de Heere niet. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Christus heeft ons dat alles samengevat toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij willen nu samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. En in ons gebed willen we voorbeden en dankzegging doen. We mogen dankzegging doen als het gaat om Sam Korpershoek, Snijdersteeg 23, Achterberg, uit wijk 8. Na onderzoek zijn er geen afwijkingen gevonden met betrekking tot de koortsstuipende epilepsie. We mogen dankzegging doen met zuster Schoeman Slok, David Nierslaan 152 in wijk 5. Zij kwam weer thuis uit het ziekenhuis nadat ze in Nieuwegein een behandeling onderging vanwege hartklachten. We mogen de Heere danken voor de geboorte van, en dan hoop ik dat ik het goed zeg, Rachel Will Grace. Roepnaam Rachel, ze de dochter van Albert en Laura Michels, Schansweg 10 in Lunteren. En we willen voorbeden doen voor zuster Nap Simons, Polster 120, wijk 2. Die thuis was uit het ziekenhuis, maar helaas weer moest worden opgenomen in het ZGV. Zullen we samen de Heere zoeken. Heere, we mochten weer bij u binnenkomen. In de kerk. En dat is veel meer dan dat we alleen maar als mensen bij elkaar zijn. Maar we mogen geloven dat u hier zelf de dingen doet. En dat dus deze dienst niet een samenkomst van gelovigen is, maar een ontmoeting met u. Dat u hier ons ontvangt. Dat u ons hier begroet. En dat u met uw woord naar ons toekomt. Dat woord waarin u vrede uitdeelt. Die wonderlijke vrede die niet te vatten is met menselijk verstand. Zeker niet als het gaat om de manier waarop ze tot stand is gebracht. Door dat diepe mysterie van het lijden en sterven en van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar het is daardoor dat die vrede een werkelijkheid is die u geeft, die u uitdeelt aan een ieder die in u gelooft. En dat betekent dat als u ons vanmorgen begroette met genade en met vrede, als dat de eerste woorden waren van uw kant vandaan, dat wij door u worden welkom geheten. U begroette ons daarmee. En wat is dat groot? Dat wij mensen als wij zijn, allemaal met onze eigen geschiedenis, allemaal met ons eigen leven, allemaal met onze eigen agenda, allemaal met onze eigen bezigheden, met onze donkere bladzijden, met onze hoop, met onze verwachting, met onze schuld, met onze zorg, met onze zonden, met wat er ook maar in ons leven is, en u weet dat, dat u ons niet bij de deur tegenhoudt, maar dat u uw armen wijd uitbreidt en ons toeroept wat u aan ons kwijt wilt. Genade en vrede. En daarom alleen, omdat u dat doet, konden we vanmorgen ook weer bij u komen. Niet om te laten zien aan u hoe gelovig wij zijn en hoe goed wij het allemaal voor elkaar hebben. Nee, want wie we ook zijn, we moeten tegenover u altijd weer belijden dat we met lege handen staan. En toch, u zei het. Daar is genade en vrede voor u. Van mij. Zo zegt u dat. En dan mogen wij gelovig en vol verwachting opkijken naar u om van u te ontvangen wat we nodig hebben. En we bidden u, geef ons dat in deze dienst. Geef ons uw genade, geef ons uw vrede en spreek tot ons hart. En roep ons dan naar u toe. En laat het dan alstublieft zo mogen zijn, Heere God, dat door de werking van uw geest niemand vanmorgen dit kerkgebouw verlaat met de rug naar u toe. Want dat is vanuit onszelf, onze houding. Maar geef door uw geest dat we getrokken worden en ons omdraaien naar u. Ons omkeren, ons bekeren tot u. En dat we dan ons oog en ons hart richten op u. Dat doen we vanuit onszelf niet. En daarom bidden we u, doe dat door uw geest. En laat dan zo deze dienst werkelijk een ontmoeting met u mogen zijn, waarin u ons in de ogen kijkt, waarin u ons de dingen zegt, waarin u met uw woord, met de kracht van uw geest naar ons toekomt en ons overwint, ons inwint, ons corrigeert, ons omkeert, ons aanspreekt, ons bemoedigt, ons vertroost, maar ook vermaant. En dan weet u wel wat wij nodig hebben. Hoe we in de kerk zitten. Of we er vanmorgen zin in hadden. Of juist niet. Of we hongerig zijn naar uw woord. Of dat we ons ervoor afsluiten. En opnieuw bidden we u dan. Laat dat door uw geest niet gebeuren. Ga door de rijen heen. Raak ons aan. Spreek ons aan. En wees met ons in gesprek. En geef dan dat we antwoord geven. Het antwoord van het geloof. En laat dat alstublieft een geloof zijn waarin we ons verbonden weten aan u. We danken u dat we in de kerk mogen zijn op deze dag, zondag na Pasen. En dat we stil mogen staan bij het evangelie dat u ons toevertrouwt. Dat machtige evangelie van genade en liefde. En dat u ons gebruiken wilt in deze wereld. Om dat evangelie verder te brengen. Zegen ons als we de schriften openen. En wilt u ze zelf voor ons opendoen. En wilt u ons hart richten op uw woord. We danken u dat we zo samen hier mogen zijn. Ook na de Koningsdag van gisteren, dat we dat mochten vieren met elkaar in ons land. We danken u voor ons vorstenhuis, onze koning en zijn gezin. We bidden u of u ze wilt zegenen. En als we dan straks aan het einde van de dienst ook nog het Wilhelmus zingen, dan voelen we ons verbonden met dat koningshuis, maar meer nog met u, die onze koning bent. En we danken u voor de koning die u ons hier dan in Nederland hebt gegeven. We danken u, Heere, voor uw trouw in ons leven. En dat we u mogen danken, ook als het gaat om Sam Korpershoek. Dank u wel, Heere, dat er geen afwijkingen gevonden zijn, dat het onderzoek dat heeft uitgewezen. Wilt u hem verder in alles nabij zijn en het goed maken? We danken u met een voorzuster Schoeman Slok, die weer thuis kwam uit het ziekenhuis na die behandeling in Nieuwegein. Wilt u ook verder bij haar zijn en laat ze dat ook mogen merken. We danken u voor de geboorte van Rachel bij Albert en Laura Michels. Een rijke zegen, nieuw leven. En dan beseffen we des te meer dat u de God van het leven bent. En we bidden u, laat zij in haar leven vooral ook die laatste naam die haar ouders haar gaven, mogen leren spellen. Grace, genade. En zegen haar, zegen het hele gezin. We bidden u voor onze zuster Nap Simons. Op haar hoge leeftijd betekent het zoveel dat ze niet meer thuis kan zijn en dat ze weer moest worden opgenomen. En hoe moet het nou verder? Heere, ontfermt u zich over haar met allemaal maar heen. En zegent u haar. U zegt het in uw woord en we lezen dat we in de ouderdom nog vrucht mogen dragen. Fris en groen mogen we zijn om te verkondigen dat u rechtvaardig bent, dat u eerlijk, dat u oprecht en dat u een heilig en een goede God bent. Laat dat haar ervaring ook mogen zijn. Met allen om haar heen en geef het ons allen. Zegen ons nu in deze dienst. Zegen ons, want uw zegen hebben we nodig. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. En dan ben ik vergeten om voor Wycliffe te bidden. Dat zullen we zometeen dan na de preek nog doen. Ik lees met u uit het Evangelie van Pasen, Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Dit is het woord van God. De tekst voor de verkondiging is het vers waaruit ik een paar woorden wegliet. Vers 22. En u ziet in de vertaling staan dat die woordjes die ik wegliet scheef gedrukt staan. Ze staan er dus niet. En nadat hij dit gezegd had, blies hij en zei tegen hen: ontvang de Heilige Geest. Dat is de tekst. We gaan nog met elkaar zingen. Eerst uit Psalm 111, vers 2, 5 en 6. Laat ons amen op de verkondiging mogen zijn wat we zingen met Psalm 145, vers 1 en vers 2. O God, mijn God, gij allervorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloze eeuwigheid. En ook het tweede vers, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Laat dat ons amen mogen zijn op de verkondiging over die tekst die voor ons ligt en die ons aanspreekt vandaag. En dan zeg ik het expres ook zo, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, laat dat ons amen zijn, want u begrijpt het natuurlijk wel dat u amen zegt en niet ik. Natuurlijk. Ik weet nog heel goed dat ik als kleine jongen in de kerk zat en dat mijn vader op de preekstoel stond en dat was in Utrecht en dat was voor mijn besef een hele lange kerk. Was niet zo, maar ik was klein en mijn vader stond daar en hij preekte en ik snapte er niet zoveel van. Maar ik wist één ding, als hij amen zegt, is bijna klaar. En zo zat je te luisteren totdat hij amen zegt. Maar intussen heb ik wel geleerd, en al wel wat langer, dat niet de dominee amen zegt. Natuurlijk, daar sluit hij de preek mee af. Maar als het goed is, zegt u amen. En zegt u amen in die zin dat u zegt, ja, zo is het. Dit is wat de Heere tegen mij zegt. Dit is het woord van de Heere voor mij vandaag in mijn leven. Dit is wat de Heere van mij vraagt. Dit is wat de Heere aan mij geeft. Dit is wat ik in mijn leven zou moeten doen. Want dat kan het natuurlijk ook zijn. Een preek kan ons ook tot de orde roepen. Een preek kan ons stilzetten. Een preek kan ons bemoedigen. Een preek, het woord van God, kan ik beter zeggen, kan ons aanspreken en corrigeren en eigenlijk ook onrustig maken. En dat is nog niet het verkeerde. Als het woord van God ons onrustig maakt. Want u bent vanmorgen niet in de kerk gekomen om wat flink over uw bol geuit te worden. Nee, we zijn hier gekomen om het woord van God te horen. En om door dat woord van God ook stilgezet te worden bij wat dat woord van God tegen ons zegt. En van ons vraagt. En wat dat betekent. En vanmorgen heel specifiek gaat het dan over wat de Heer Jezus zegt in dat woord van de tekst. En dat maakt deel uit van een groter geheel, dus dat moet ik ook zo laten zien. En wat gebeurt hier dan? Nou, hier gaat het erover, gemeente, over hoe u en hoe jij en hoe ik, hoe wij als mensen die de Heer Jezus Christus lief hebben, hoe wij gestalte geven aan ons geloof op zo'n manier dat uit ons leven, uit onze woorden en uit onze daden, uit ons leven blijkt dat wij werkelijk geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Want dat gelooft u toch? Of moeten we daar eerst nog over hebben? Dat gelooft u toch? Dat de Heer Jezus Christus werkelijk is opgestaan uit de dood. En dat daarom ons leven, als we aan hem verbonden zijn, ook compleet anders geworden is. Nieuw geworden is. Want Paulus zegt ergens, als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Dan kan het niet bij het oude blijven, alsof er niks veranderd is. En dan praten we over de oude mens en de nieuwe mens, weet u wel. En deze tekst, het gedeelte dat vanmorgen voor ons ligt, zet ons stil, heel concreet bij de vraag hoe dat nou functioneert in ons leven. En dan niet alleen maar voor onszelf naar binnen toe, maar vooral ook naar de mensen om ons heen. Er is mij gevraagd om wat aandacht aan de zending te geven. Dat willen we straks ook nog verder doen. Maar die zending, dat is niet alleen maar dat je mensen ver weg stuurt naar Mozambique of zo. Daar heb ik zelf gezeten. Maar zending heeft alles te maken met waar u leeft. Ook hier in Veenendaal. En hoe u leeft. te midden van uw buren. En hoe u omgaat met uw collega's op het werk. En hoe je omgaat met je vrienden in de klas. Met je kameraden op het sportveld. En noem alles maar op. Blijkt dan ook op de een of andere manier uit ons leven dat wij werkelijk geloven dat de Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood en dat wij daarom nieuwe mensen zijn geworden. Want u weet dat wel natuurlijk, dat er vandaag de dag nogal eens gesproken wordt over het missionaire van de gemeente. En daar kun je moe van worden. Als het als een zweep over je heen gelegd wordt en als het tegen je gezegd wordt, nou moeten we dit gaan doen en moeten we dat gaan doen en moeten we zus gaan organiseren en moeten we zo gaan organiseren. En toch, en dat blijkt ook weer uit dit Bijbelgedeelte, en toch heeft God ons als gemeente op deze wereld een plek gegeven om dat nou juist zichtbaar te maken. Dat Jezus leeft. En dat je door te geloven in de Heer Jezus Christus werkelijk ook een compleet ander leven krijgt. Een leven dat, waarin het dan niet meer gaat over hebben en krijgen is de kunst. Een leven waarin het dan niet meer gaat van hoeveel titels kan ik voor mijn naam krijgen. Een leven waarin het niet gaat om mijn banksaldo en mijn carrière en mijn naam en mijn faam. Niet om ikke en de rest kan me gestolen worden. Ik zal het netjes houden. Maar een leven waarin het toegaat op de manier van het koninkrijk. Soms zie je jonge mensen lopen met een bandje om de hand, om de pols. What would Jesus do? WWJD. Kent u dat? Ja. Ja. U bent niet zo gewend om antwoord te geven natuurlijk. Hè? Nee, dat deden ze in Afrika wel. Maar hier niet zo. Maar dan zie je ze en dan zoeken ze naar hoe zou Jezus het nou doen? En daar kun je een heleboel bij zeggen en daar kunt u ook wel opmerkingen bij maken. Maar eigenlijk is dat het natuurlijk wel. Hoe zou Jezus nou willen, nou dat weten we eigenlijk heel goed hoor. Hoe zou Jezus nou willen dat we leven? En eigenlijk weten we dat wel. Toch? Of weet u dat niet? Dat weten we toch. Nou kijk, daar gaat het erover. En in hoeverre zijn wij nou als gemeente dan vandaag de dag, om toch even dat woord te gebruiken, missionair of een gastvrije gemeente, dat is een wat oudere term, maar ook nog een hele mooie term. Hoe doen we dat? Lukt het al een beetje om die boodschap ook uit te dragen? Wat zien de mensen aan ons? Want dat moeten we vandaag weten. En dat zal ook hier in Veenendaal. Ik heb eens gehoord van wat cijfers over de inwoners van Veenendaal. En u leeft op de Bijbelbelt, maar het is ook niet allemaal meer Bijbel hier. En als je gewoon kijkt naar de inwoners van Veenendaal, dan is er een groot aantal mensen wat ook niet met de Heer God leeft en hem niet kent. Maar dan zul je je moeten realiseren dat wij als gelovigen soms, en nou zeg ik het maar even zo, de enige Bijbel zijn die zij ooit lezen. Omdat ze zelf geen Bijbel meer hebben. Misschien hebt u er wel 10 in huis, maar zij hebben misschien niks in huis. En dan zijn wij de enige Bijbel die ze ooit lezen. En wat lezen ze dan in ons leven? Wat lezen ze aan de manier waarop wij bezig zijn? Wat zien ze dan aan ons? Dat wij net als de rest net zo hard hollen achter. Je moet uitkijken dat je niet op tenen gaat trappen natuurlijk. Maar dat we net zo hard als de rest hollen achter aandelen aan en zo. Begrijpt u het goed? Ik heb geen verstand van financiën. Dat laat ik aan mijn vrouw over. Is maar goed ook. Maar hoe leven we nou? Wat zien ze aan ons? Wat drijft ons nou? Nou, daar gaat het over. En dat voelt u wel, dat snapt u heus. Dat heeft alles te maken met hoe geloofwaardig kom je over als christen. Als mijn woorden mooi zijn, maar mijn leven stinkt. Als mijn woorden vroom zijn, maar mijn leven zegt iets anders. Dan zegt u allemaal, dominee, dat klopt niet. Dat kan niet. Dat past niet bij elkaar. En u hebt nog gelijk ook als u dat zegt. Maar als u tegen mij zegt, kijken we ook tegelijkertijd allemaal een beetje in de spiegel, mag ik hopen. En dan, wat zien we dan in ons eigen leven? Past ons leven bij onze woorden die wij spreken met het woord van God in de hand? En wat zien ze aan ons? Hoe missionair zijn we? Hoe missionair bent u? Weet u, het mooie is, ik ken u allemaal niet, dus ik kan alles zeggen. Ja, dus dan meet je je ook vrijheden aan die. Ik hoorde laatst van een gemeente waarin een jonge jongen, net 20, hij was jarenlang niet in de kerk geweest, eindelijk de moed bij elkaar verzameld had om toch weer een keer naar de kerk te gaan. En ik kwam de kerk binnen, een beetje schuw, hoe zullen ze reageren? En niemand zei een stom woord tegen hem. Ze keken hem met hun nek aan. Wat denkt u? Voelde die jongen zich welkom om weer terug te keren? Hij kwam nooit weer. Of wat ook gebeurde, ook niet hier, dus ik kan het rustig zeggen. Die oude broeder die de kerk binnenkwam en hij zag dat er iemand op zijn plek zat. En hij met zijn wandelstok op de schouder. Dat is mijn plek! En het was iemand die voor het eerst van zijn leven in een kerk kwam. Nooit weer. Het zijn onnozele voorbeelden. Maar intussen gebeurt het wel. Hier toch niet, hè? Nee, hier niet. Maar hoe zijn we nou missionair? Want dat heeft te maken met ons geloof. Want dan ga ik terug naar dat gedeelte dat we gelezen hebben. En dan zie ik daar die paasavond. Jezus is opgestaan en hij komt bij de zijnen. En ziet u wat hij doet? Hij deelt de vrede uit. Die vrede die hij, want hij laat zijn handen en zijn zij zien. Die vrede die hij verworven heeft door zijn lijden en sterven. Dat is niet maar een stukje van shalom. Zo word je begroet als je in Israël van de vliegtuigtrap afkomt. Shalom! Nee, de vrede die Jezus geeft, is die vrede die bodem geeft aan je leven, die toekomst geeft tot in de eeuwigheid, omdat het de vrede is die alle verstand te boven gaat, omdat het de vrede is die vast ligt in het kruis van Golgotha. Die vrede. Die deelt hij uit. Vrede, zei u. Nogmaals, zei hij, vrede, zei u. Daar is onder andere de groet aan het begin van de kerkdienst ook op gebouwd. Vrede. Die vrede. En dat geeft hij aan de zijnen. En dan zegt hij daarbij, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En dat is een woord, gemeente, daar kun je boeken over volschrijven. Dat ga ik vanmorgen niet allemaal aan u voorlezen. Maar dat is zo diep. Er zit zoveel in. Want één ding weten we. Jezus was gezonden door de Vader. Als u het Johannes-evangelie doorbladert, komt u dat steeds weer tegen. Hij was gezonden door de Vader. Hij zegt, ik ben gekomen om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. En hij deed de wil van hem die hem gezonden had. Het is mijn spijze om te doen de wil van hem die mij gezonden heeft. En je komt dat steeds weer tegen. En we weten ook waarom hij gezonden werd. Want hij werd gezonden om ervoor te zorgen dat niemand van wie de Vader aan hem gegeven had verloren zouden gaan. Dat vindt u in Johannes 6. Hij was gekomen, hij was gezonden om te redden. En nou zegt hij, omdat dat met mij gebeurd is, doe ik dat nou ook bij jullie. De Vader heeft mij gezonden, ik zend jullie. Dat is de eerste klank die in dat woordje zoals zit. Professor Versteeg heeft ons dat vroeger geleerd, dat in dat woordje twee klanken zitten. Dat is het Griekse woordje kathos, als u het weet. En daar zit het redengevende in, omdat de Vader mij gezonden heeft, zend ik jullie nou ook. En er zit ook het vergelijkende in. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie nou ook. Op dezelfde manier. Daar kom ik zo meteen op. Maar eerst omdat. Wij zijn gemeente in deze wereld. Een gezonden gemeente. Omdat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. En stel u nou eens even voor dat de Vader zijn Zoon niet gezonden zou hebben. Dat hij tegen Jezus gezegd zou hebben, u begrijpt al hoe ik dat bedoel. Nou jongen, blijf maar mooi hier, ga maar niet naar beneden. Stel je even voor dat de Vader niet zijn Zoon gezonden, dan zaten we hier niet. Maar dan zaten we nog stikvast in onze verlorenheid. Dan zaten we hier niet. Maar de Vader zond zijn Zoon. En waarom zond hij zijn Zoon? Jezus zegt het zelf. Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. En daarom kwam hij. En deed hij wat hij moest doen. Gaf hij zijn leven aan het kruis van Golgotha. Voor jou. Ja, je kijkt me aan. Voor jou. En voor u. En voor mij. Om ons, om jou te redden. Daarom. Zo dichtbij komt dat. En omdat hij dat deed, wil hij ook dat dat niet ophoudt. Dat werk dat de Zoon kwam doen. Want wat stel je nou eens voor dat het opgehouden was op Pasen of op Pinkster. Laten we dat er even bij zeggen. Nee, hij heeft het door laten gaan. En zo zijn de zendelingen hier gekomen. Omdat hij ons gezonden heeft. Omdat hij zijn kerk gezonden heeft. En dus gaat het nog steeds om hetzelfde, toch? Dat mensen die niet weten dat ze buiten God geen leven hebben, dat ze dat zullen ontdekken. Dat mensen die de Heer Jezus niet kennen, hem zullen gaan leren kennen. Ja toch? Daar gaat het om. En daarom zond de Vader zijn Zoon en zendt de Zoon de zijnen. De discipelen, de apostelen en daar in de kerk. En dat gaat nog steeds door totdat Jezus terugkomt. Wij zijn gezonden gemeente. De kerk is er niet om te gaan zitten, zo van, nou zijn we er. De kerk is er om in de wereld te laten zien dat daar een God is die het verlorene zoekt om het te redden. En dus, vergeeft u mij als ik het zeg, maar kun je eigenlijk ook de deuren nooit dicht doen. Ja, ik snap het wel, want anders worden onze jassen gestolen en zo. Moet je ook niet hebben. Maar daarom kan een kerk eigenlijk de deuren nooit dicht doen. En moet die kerk altijd weer verder reiken. Zoals Jezus dat deed. Hij zocht het verlorene op. Hij ging niet in de synagoge zitten en zei wachten van kom maar bij mij. Hij ging naar ze toe. Hij zocht ze op. En hij kwam bij mensen waar wij niet zo makkelijk naartoe gaan. De outcast, de zwervers, de melaatsen, de hoeren, de tollenaren. Dat zeiden ze immers, hij eet met zondaren. Nou, dan zal hij wel net zo. Maar hij deed het. En zo liet hij Gods liefde zien. Die liefde waar u en jij en ik van leven. Dat deed hij. En nou zendt hij zijn kerk op dezelfde manier. Hij zegt, zoals, op dezelfde manier. Nou, daar heb ik al wat van gezegd dan. Want hij doet het, hij deed het op zijn eigen manier. En hij deed het op een manier waaruit Gods liefde sprak. Ja. What would Jesus do? Hoe zou hij het vandaag doen? Waar zou hij heen gaan? Wie zou hij opzoeken? Wat voor mensen leven er eigenlijk om ons heen? Wat voor mensen zijn uw buren? En wat voor mensen zijn uw collega's? En waar leven ze nou voor? En wat zoeken ze in hun leven? Wat drijft hen nou? Weet u dat? Jezus zocht ze op. En hij legde zijn hand op ze. Hij doorbrak het taboe. En hij liet Gods liefde zien. Wat laten wij zien? Wat zou er gebeuren, gemeente? Als er nou vanmorgen een zwerver binnen zou komen. Het zou wel zo gebeuren kunnen. Hè? Ik woon in Hogeveen en daar zie je af en toe eentje door de hoofdstraat gaan. En die heeft dan een winkelwagen en er ligt van alles en nog wat in. Dat is zijn huis ongeveer. En er zit een parasol bij en weet ik wat voor. Maar stel je nou voor dat zo een de kerk binnen zou komen. Wat zou u als kerk daar denken? Daar hoeft u nou geen antwoord op te geven hoor. Misschien zouden we de kosten wel instructies geven van houd een beetje netjes hè. Maar werk hem er wel even uit. Ik moet dan denken naar dat boek van Kruimeltje. Waar ik ooit een film van gezien heb. En dan is Kruimeltje is koud en het is wind en het is kerst. En hij gaat de kerk in en hij is een zwervertje geworden. En daar is de koster en die zegt de kerk is niet voor schooiers. Hup! Of is de kerk alleen maar voor nette mensen? Is het koninkrijk van God alleen maar voor keurige, fatsoenlijke, ons soort? Nee, neemt u me niet kwalijk. Nee toch? Jezus zocht ze op. En hij zocht mij ook op. Lukt het een beetje? Om net als Jezus. Om missionair te zijn. Om in deze stad. Is het een stad of een dorp? Dorp. Om hier in Veenendaal een lichtend licht te zijn. En een stad op een berg. Een zoutend zout. Dat mensen zeggen van kijk daar. We zijn gezondenen. En dat betekent, dat moet ik er nog even bij zeggen, dat wij Jezus vertegenwoordigen. Wist u dat? Want als iemand gezonden werd in de tijd van de Bijbel, dan vertegenwoordigde hij de zender. En dat weet u wel, want in de Bijbel staat het verschillende keren op zo'n manier. Dan staat er, wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Dat woord kent u wel. En dat zit hier ook in. Dus dat betekent, als ik het door mag vertalen, dat de manier waarop ik leef, zien de mensen daarin iets van Jezus? Voelt u? Zien ze daarin iets van Jezus? Nou? Ik wil heel eerlijk zeggen, als ik in de spiegel ga kijken en zo'n tekst laat mij altijd weer in de spiegel kijken. En dan denk ik, Jan, wat maak je er nou van? Want ik kom mijzelf wel tegen, hè. En ik heb zomaar het idee dat u uzelf ook tegenkomt. En dan kom je jezelf tegen en dan moet je tegen jezelf zeggen. En dan moet je erkennen dat het zo tegenvalt. Je komt niet alleen, ja, het valt tegen. Mijn oude ik, zeg ik dan, theologisch. Mijn oude mens, die zit er zo in. En dus, hoe moet dat nou? Nou, dan kom ik bij de tekst. En ik heb een hele lange aanloop gehad, maar dan kom ik er ook. En dan moeten we naar die tekst gaan kijken. Want wat doet Jezus nou? Ik heb het al gezegd, hij geeft de vrede. Hij deelt het uit, hij zendt ze uit. En dan geeft hij daarbij de geest. En nadat hij dit gezegd had, blies hij. En zij tegen hen ontvang de Heilige Geest. En ik heb bewust weggelaten die woordjes op hen. Want de vertalers hebben er een beetje mee gezeten. Hoe ze dat nou moesten weergeven. En dus hebben ze er in die oude Statenvertaling en in de herziende Statenvertaling op hen tussen gezet. Netjes gecursiveerd, scheef gedrukt. Want dat staat er eigenlijk niet. En in andere vertalingen staat dan hij blies over hen heen. En zo. En zulke dingen wordt dan ook wel weergegeven. Maar het staat er niet, gemeente. En wat er niet staat, moet je er ook niet inzetten. Maar wat staat er dan wel? Nou, er staat dus gewoon, en nadat hij dit gezegd had, blies hij en zij tegen hen, ontvang de Heilige Geest. We begrijpen natuurlijk heel goed dat als je missionair wilt zijn, dat je dan de Heilige Geest nodig hebt. Denk maar aan Pinksteren, want dan komt het op gang. En dan komt de Heilige Geest, nou dan barst het ze voegen uit, zou je bijna zeggen, het evangelie. Dan wordt er één keer gepreekt en dan zijn er 3000 mensen. Nou, ik heb al 3000 keer gepreekt en hoeveel zouden er al zijn? Maar goed, dat gebeurt daar. Het is één levende gemeente daar in Handelingen. Een gemeente die in de gunst stond bij het hele volk. Een gemeente die werfkracht had. Een gemeente die zichtbaar was. Een gemeente waarover de mensen versteld stonden. Wat hebben ze toch? En ze kwamen. Die eerste gemeente was iets van een magneet, zou je bijna zeggen. En daar heb je de Heilige Geest bij nodig, ja. Maar niet alleen maar in de zin van Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult, dan zult mijn getuigen zijn te beginnen in Judea, Jeruzalem en Judea en Samaria en tot het einde der aarde. Maar nog anders. En dat zit hier in de tekst. Weet u wat er eigenlijk staat? Dan moet je helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Genesis 2 vers 7. En als je dat gaat bekijken, dan lees je daar hoe God de mens geschapen heeft, gevormd heeft, staat er dan. En dan schrijft de Bijbelschrijver daarop. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem. En staat er dan. En blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. En blies de adem in zijn neusgaten. En dat staat hier. Er staat in het Grieks. Inblazen. Wat God deed bij de schepping, doet de opgestane Zoon van God aan het begin van, ja, dat is het dan, de herschepping. Hij blaast ze, de nieuwe mens, het nieuwe mens zijn, de nieuwe levensadem in. Hij maakt ze tot nieuwe mens. Ontvang de Heilige Geest. En het woord geest, dat weet u misschien ook wel, is ruach, adem. Hij maakt ze tot nieuwe mensen. En dan zeg ik het maar heel kort, dat hebben we nodig. Dat wij werkelijk nieuwe mensen zijn. En dat de mensen dat aan ons zien. Een nieuwe mens, dat is dus een mens die leeft volgens het koninkrijk. En daar heb ik al wat van gezegd, want dat is precies de wereld op zijn kop. Een nieuwe mens, dat is een mens die beeld Gods is. Beelddrager Gods. Ziet u? Een nieuwe mens die laat zien hoe God is. En dan zeg ik, wat heb ik dan, als het daarover gaat, wat heb ik dan die Heilige Geest bitter hard nodig? Want die strijd in mijn leven, weet u wel, van die oude mens. God, Heere, u moet het doen. En u moet mij steeds meer vernieuwen naar het beeld van Christus. U moet dat nieuwe leven in mij uitgieten. U moet het doen, want ik kan dat niet. Bij mij is die oude Jan van Spijker altijd nog weer aan de gang. U moet dat doen. Vernieuw gij mij, o eeuwig licht, en maak mij nieuw. Naar uw woord. Dat heb ik nodig. En als dat nou, dat vraag ik u dan. Als dat nou in ons leven zou gebeuren. Toch? Wat zouden de mensen dan zien? Wat zouden ze dan aan ons merken? En wat zou dat dan betekenen? Voor het missionaire van de gemeente. Dat de mensen aan ons zien hoe goed het is om met Jezus te mogen leven. Nou, daar hebt u de tekst. En dan wordt het tijd dat we amen gaan zeggen. En hoe zullen we dat doen? Ja, natuurlijk, je kunt het naast je neergooien. Je kunt het allemaal wegschuiven. En van nature, ik zeg het nog maar een keer, doen we het ook. En daarom, laat ons amen een gebed mogen zijn. Waarin we het aan de Heere vragen. Heere, maak mij door uw woord en geest uw wegen bekend. Daarom zongen we Psalm 25. Dat oude psalmvers. Maak mij levend naar uw woord. Want Heere, er zijn momenten dat ik er warm voor loop. En dat het mijn diepste verlangen is om in mijn leven zichtbaar te maken. Dat de mensen het zien en dat ze het horen. En dat ik zo een schakel mag zijn in uw handen, een instrument voor u. Opdat de wereld zal zien uw wonderlijke daden. Die grote daden van u. In Jezus Christus. Heere, geef me daarom uw geest. En leer me niet alleen maar zingen, maar het ook uitleven. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal uw geducht vermogen. De grote kracht van uw arm verhogen. Ik zal mijn stem met aller lofzang paren en overal uw grootheid openbaren. Heere, maak mij een instrument in uw hand. En ik was laatst in een zendingsgemeente en daar eindigde de dominee zo. Hij zei, en al Gods kinderen zeggen, Amen.
Thank you.
Zullen we samen danken en bidden. Ja, Heere, u wilt door ons heen ook andere mensen zoeken. Want als wij niet van u vertellen, wie zal het dan doen? En als wij niet laten zien dat u een betrouwbare God bent, hoe zal dat anders zichtbaar worden in deze wereld? En als wij als gemeente uw licht niet uitstralen, hoe zal dan ooit de duisternis in de wereld doorbroken worden? U hebt ons verwaardigd instrument te mogen zijn in uw hand, opdat de wereld weten dat u God bent. Een grote God. Een heilige God. Maar vooral ook een God die zondaars zoekt om te redden. Die het verlorene niet verloren wil laten gaan. Maar die het wil behouden. En die daarom verkondigers van die wonderlijke boodschap erop uitstuurt. Niet alleen maar dominees, niet alleen maar zendelingen, niet alleen maar evangelisten. Maar vooral ook ons allemaal. Om in onze woorden en daden zichtbaar te maken dat we nieuwe mensen zijn geworden. Door u. En dat u dat aan ons geeft. En Heere, dan weten we dat dat zoveel strijd geeft. En daarom bidden we u om uw geest. Die ons hoe langer hoe meer vernieuwt en bekeert en doorbekeert. Totdat. Maar ook die ons gebruiken wil en instrumenten wil laten zijn in uw hand. Om in deze wereld uw bevolgenheid met het verlorene zichtbaar te maken. Heer, wat hebben we dat ook zo hard nodig in deze wereld waarin zoveel ellende is. En daarom bidden we u, Heer, om een zegen over het werk van de zending, heel in bijzonder. En dan noemen we vanmorgen met name het werk van Wycliffe Bijbelvertalers. Laten hun werkzaamheden dienstbaar mogen zijn, mogen leiden ook tot de verspreiding van die boodschap van uw liefde. Die de haat doorbreekt. Die overeind blijft in de verdrukking. Die het oordeel doorstaat. En heren, dan denken we, als wij vandaag zo in alle rust en in alle vrijheid bij elkaar zijn in dit kerkgebouw, aan al die broeders en zusters die vervolgd worden omwille van het geloof. En dan noemen we Noord-Korea, dan noemen we de hele Arabische wereld, dan noemen we Sri Lanka. En dan houden we de adem in. En bidden we u om uw bewaring. Voor hen en voor ons. En we bidden u. Laat uw koninkrijk mogen komen. Want van u is dat koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U ontvangt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En dan willen we tot slot straks zingen Psalm 108 vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. U hebt al begrepen dat we in aansluiting aan de zegen nog de twee onder ons bekende coupletten van ons volkslied zullen zingen, Wilhelmus. Dat zullen we doen terwijl ik al beneden aan de trap ben. Maar we mogen deze dienst afsluiten met de zegen die de Heere ons geeft en die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God die om Christus wil onze Vader wil zijn. En de kracht en de nabijheid van de Geest, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.